Hartelijk welkom gemeente in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing van morgen is uit Lucas 6. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op zondag 4 februari in de ochtenddienst van 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan en in de avonddienst van 6:30 dominee Van de Wind. Op donderdag 25 januari overleed op de leeftijd van 82 jaar Arie Vos, gewoondhebbend op de Kruinstraat 43. De uitvaart vindt morgen plaats in besloten kring en we vragen nu mevrouw Vos Verhoeven en haar familie in uw gebeden te gedenken. Mevrouw Mulder van Ballengooien kwam weer thuis uit het ziekenhuis. Maandagavond is er een speciale catechisatieavond voor alle catechisanten van de maandag- en de dinsdaggroep. De samenkomst is van 7 tot 8 in Ebenezer en de vraag is om ongeveer 7:15 aanwezig te zijn, zodat er op tijd kan worden begonnen. Bij de uitgang liggen nog exemplaren van De Waarheidsvriend met daarin het slotartikel van dominee Van de Wind. We bidden deze morgen voor mevrouw Vos Verhoeven in verband met het overlijden van haar man. Voor mevrouw Mulder van Ballengooien die thuis kwam uit het ziekenhuis. Voor andere zieken in de thuissituatie en voor de situatie in Israël en Gaza. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de erediensten. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De voorzang van morgen is uit Psalm 75, vers 6. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. De kerkenraad wenst ieder een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Overlijdensbericht van de heer Vos zet ons erbij stil dat ieder mens eens sterven moet. En in dat besef gaan we zingen uit lied 221. Het weerklank lied 221, het eerste vers. Jezus, op wie ik vertrouw, hij mijn heiland is het leven. Zekerheid waarop ik bouw, vrede die mis gegeven, hoezeer het mij huiveren doet dat ik eenmaal sterven moet. En ook het vierde vers. Ik weet dat dit vergankelijk vlees tot het stof zal wederkeren. Lied 221, vers 1 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting zingen van Psalm 34, het 11e couplet. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 11. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, trouwe Vader, we willen ook vanmorgen uw grote naam danken en prijzen. U de eeuwige God, die alles gemaakt hebt. We danken u voor het leven, voor uw zorg over ons leven. We danken u dat u ons ook vanmorgen weer bijeen roept, opdat op deze dag, deze rustdag, zou ook mogen dat we samen kunnen komen onder uw woord, in deze eredienst, om daarmee uw naam te belijden. Om te herkennen dat u God bent en dat u de Heere bent die we willen zoeken en willen dienen. Hoe goed het is, is het Heere om zo met elkaar deze week te mogen beginnen op de dag van de opstanding van Christus. De dag van hoop en van verlossing. De dag waarop u spreekt in de gemeente. In de bediening van het woord. En we danken u daarvoor en we bidden, wees ons daarin nabij. Dat u ons leidt met uw woord en geest. Dat u onze harten voor u opent. Dat u ons zo ook vervult met met het zicht op u, de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met een verlangen naar u en met een zicht op Christus. Dat u, Heer, in ons hart geeft die houding van het luisteren. Het gehoorzaam luisteren naar de woorden van u. Zodat we u zullen eren. Zodat we gezegend mogen worden. Dat, Heere, uw woord ook kracht doet in ons hart. Opdat er bekering is. Opdat er geloof zal zijn. En dat het wordt versterkt en gevoed. En vrucht zal dragen tot uw eer. Wees ons zo nabij met uw Heilige Geest. Luisteren en spreken. En, Heere, dat naar uw belofte u zelf in ons midden bent. U de grote God, en dat bij ons, hier in de gemeente in Bruchem, ondanks al onze zonden en gebreken en onze zwakheden, en dat belijden we vanmorgen ook, Heere, voor uw aangezicht. Als we in de spiegel van de wet zien, dan zijn we schuldige mensen. En al onze werken en daden bevlekt. Bevlekt door verkeerde gedachten, verkeerde bedoelingen, het overtreden van uw wet, het ontbreken van gehoorzaamheid. Wij vragen van u, wilt u dat alles ons genadig vergeven, op grond van het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo pleiten wij daarop, op uw belofte, dat grote offer dat gebracht is op Golgotha, in Jeruzalem. Daar waar Christus zijn leven gaf in de dood en verzoening bracht. En wij bidden van u, leer ons daarin ook onze rust te zoeken. Daarop te bouwen, niet in onze eigen werken, maar in het werk van Christus alleen. Wilt u ons zo zegenen, dat uw naam wordt geëerd. Gedenk uw kerk over heel de wereld, ook in ons eigen land. Alle verschillende gemeenten waar vanmorgen ook uw woord opengaat, geeft dat dat woord ook tot klinken komt, wordt gepredikt en dat harten daarvoor opengaan. Dat mensen tot behoud komen, worden gered uit de macht van de zonde en van de duisternis. En tot het licht de Heer Jezus Christus zullen komen. U bidden we, Heere, wilt u krachtig met uw Heilige Geest werken. In alle landen van deze wereld. Waar vrijheid is, waar vervolging is. Onder heidenen, onder Israël. Ook in ons eigen land. Dat door uw genade uw kerk wordt gebouwd. Wij leggen dit voor u neer. En doen dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Evangelie naar Lucas uit hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 16. U vindt de schriftlezing in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 16. En dan luidt het woord van God als volgt in Lucas 6. En het gebeurde op de tweede Sabbat na het paasfeest, dat hij door de korenvelden ging en zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op. Sommigen van de fariseeën zeiden tegen hen, waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen, hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had? En zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. En hij zei tegen hen, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Het gebeurde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf en er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op hem of hij op de Sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen: ik vraag u, wat is geoorloofd om de Sabbat, goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? En nadat hij allen rondom aangekeken had, zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Hij deed dat. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Ze waren vol woede en spraken met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon die Zelotes genoemd werd, Judas de broer van Jacobus en Judas Iscariot die ook de verrader geworden is. Tot zover lezen we uit het Bijbelgedeelte. De kerntekst voor de preek is vers 4. We zullen met name stilstaan bij het begin van Lucas 6. En ik noem als kerntekst vers 4, waar de heer Jezus het heeft over David. En dan zegt hij hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft. En ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. Broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. Er zijn in de preek 3 punten. In de eerste plaats kritische toeschouwers. Ten tweede een bijzondere vergelijking. En ten derde in goed gezelschap. Dus kritische toeschouwers, een bijzondere vergelijking en in goed gezelschap. We gaan eerst zingen van Psalm 65, de versen 3 en 7. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En wij zingen dan van Psalm 65, de versen 3 en 7. Thank you. Gemeente, in een gewone straat, in een woonwijk, zit voor een huis een jongen van 8 jaar op een muurtje. Jongens en meisjes, ik noem hem Freek. Het is lekker weer en Freek die zit daar, voor het huis waar hij woont. En hij eet een gevulde koek. Zo'n hele grote gevulde koek die je koopt bij een echte bakker. Die zit Freek daar te eten. Er komt een meneer langs. En die zegt: zo, jij hebt een grote koek. Hoe kom jij daaraan? Heb jij die stiekem gepakt bij je moeder uit de kast? Mag jij die zomaar gaan zitten eten? Nee, ik zie het al. Je schrikt, hè? Mag vast niet. Nou, vanavond dan zie ik jouw vader, dan zal ik het wel zeggen wat je hebt gedaan. Inderdaad, Freek die schrikt ervan. Wie is die meneer? En hij weet even niks te zeggen. En hij kijkt naar die lekkere koek. Mag dat niet? Nou, hoe dat afloopt met Freek, ga ik straks vertellen. Ik ga nu eerst naar de Bijbel over de Heer Jezus. Jezus die reist in Galilea van de ene plaats naar de andere. En ook nu gaat Jezus weer ergens naar een dorp. Het is Sabbat. Het is de heilige dag van de Joden. De rustdag die God heeft gezegend. En Jezus verkondigt overal zijn boodschap. Hij preekt in de synagogen. En nu is hij met zijn discipelen op weg naar een andere plek. Een stadje, een dorp. En ze lopen door de graanvelden. Het is vlak na Pasen. Het koren rijpt in de voorjaarszon. En zo lopen ze door het veld. Hoe ver moeten ze? Een uur, 2 uur... Dat weten we niet, staat niet in de Bijbel. Maar kijk wat de discipelen van Jezus doen. Ze plukken wat van die korenaren op het pad. En ze wrijven die tussen de handen open. En dan eten ze van die graankorrels. Niks bijzonders, toch? Jawel. De mensen die zien Jezus gaan en sommige fariseeën ook. En die vragen: waarom doen jullie dat? Ja, dat met die korenaren. Die jullie plukken en tussen de handen wrijven. En dan dat koor, dat graan opeten. Het is toch Sabbat? Het is de rustdag. Dat mag niet. Nou, gemeente, wij kunnen dat wel heel overdreven vinden. Maar wat die discipelen daar doen, dat is niet zomaar even speels aan een paar halmen trekken en uit verveling op een paar graankorrels kauwen. Nee, het is wel wat meer. Dat blijkt ook uit die vergelijking die de Heere maakt. Die vergelijking met David die honger had en van de toonbroden at. Ja, ze hebben trek. En het lopen is vermoeiend. Ze lusten wel wat. En ze plukken van dat koren en ze eten er ook echt van. Terwijl in de wet van Mozes staat geschreven, Exodus 34, dat je ook in de oogsttijd op de Sabbat moet rusten van je werk. Niet oogsten. En ook geen maaltijd bereiden, dat had de Heere gezegd toen het manna op de aarde neerviel. Ja, wij houden de zondag niet precies op dezelfde manier zoals de Joden de Sabbat hielden. In Israël had men dat Sabbatsgebod nauwkeurig uitgewerkt. Met allerlei details. En nu zien die fariseeën, die rabbi Jezus gaan op de Sabbat en hij laat zijn discipelen zo het graan van het land eten. Nee, dat mag niet. Dat is naar de wet niet geoorloofd. En ze waarschuwen. Waarom doet u dat? Kent u die stem? Die kritische vraag. Bij wat u doet. Bij wat je niet doet. Er wordt naar je gekeken. En je voelt je betrapt. En iemand maakt een opmerking. Waarom doe je dat? Dat mag niet. We kunnen van die mensen om ons heen hebben. In de familie. In het dorp. Op school. In de kerk. En je voelt je kritisch bekeken. Of het is de stem van ons eigen geweten. En dat kan zeer terecht zijn. Inderdaad. Ja. Waarom doen we dat? Zoals die leugens tegenover je baas. Dat je geweten spreekt. Of het vernederen van je huisgenoten. Die pijnlijke opmerking. Of het telkens maar doorklikken naar pornomateriaal. Dat je de naam van God misbruikt. De naam van Jezus. Waarom doe je dat? Het geweten klaagt ons aan. Ja, in feite ook het woord van God. We lezen het in de Bijbel. We horen elke zondag de 10 geboden. En dat roept ons ter verantwoording. Wat heb je gedaan? Je hebt de wet overtreden. Je bent een zondaar. Je bent schuldig. Goddeloos mens. Ja, heren. Daar ben ik. Uw oordeel is rechtvaardig. Ja, ik zit fout. Ik heb uw recht geschonden. Gemeente, laat het onrustige geweten u op de knieën brengen. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, soms klinkt zo'n stem en denken we, ja, maar klopt dat wel? Is dat echt? Echt dat wat ik doe niet geoorloofd is? En hoe moet het dan anders? Zeker, de Heere is een heilige God en de wet eist volkomen liefde. De wet vraagt een volledige toewijding. De strengheid van het gebod kan je doen vrezen. Maar klopt het altijd wel? Die kritische stem. Dat die discipelen iets deden wat niet geoorloofd was. Klopt dat kritische stemmetje wel? Zo'n twijfel kun je ook hebben. Bij dingen die je hoort. Meekreeg. Zo'n twijfel kun je ook hebben bij de toe-eigening van het heil. Wanneer je het evangelie hoort. Wanneer je hoort er is genade voor u. De belofte van vergeving. Van gerechtigheid. De belofte van eeuwig leven. Echt voor mij? Mag ik geloven dat het ook voor mij is? En je voelt je getroost. En het maakt je blij. Je eigent het je toe. En dat er dan wordt gezegd, nou, dat mag niet. Dat zo'n stem klinkt. En jij bent niet goed genoeg. Je bent niet heilig genoeg. Je mag daar niet zomaar van plukken. Dit voedsel is niet voor u. Dat zo'n stemmetje klinkt. Dit brood des levens. Blijf er vanaf. Dat kun je toch ook hebben. En toch hebt u het zo nodig. Dat heil. Brood des levens. Of niet? Merkt u het dat u ernaar verlangt? Zo'n honger naar God, honger naar zijn genade, dat u in de nood van uw zonden de Heer als het ware vastgrijpt om zijn zegen. En misschien is er zo'n kritische stem, u doet wat niet geoorloofd is, is niet voor jou. En we voelen ons veroordeeld. We weten niet altijd, is het wel goed? Maar gemeente, let dan goed op de Heer. Let goed op wat Hij zegt. Let op zijn woord. Er waren kritische toeschouwers. Dat hebben we eerst bezien. Kritische toeschouwers. Ze hadden wat te zeggen. Te vragen, waarom doe je dat? Nu komen we bij een bijzondere vergelijking. Wanneer de fariseeën er iets van zeggen dat de discipelen op Sabbat dat graan eten, dan antwoordt Jezus met een verwijzing naar de schrift. Het heilige woord van God, het woord van Mozes en de profeten, ja, dat heeft gezag. Daar zal ieder voor moeten buigen. En die kennen ze toch ook wel? Hebt u dat niet gelezen? En de Heer Jezus verwijst dan naar David. Een gebeurtenis die we kunnen lezen in 1 Samuel 21. Wat deed David toen hij en zijn mannen honger hadden? Ja, David was toen al gezalfd. Want hij zou koning worden, gezalfd door de profeet. Maar hij was nog niet gekroond. Koning Saul was er nog en die stond hem naar het leven. En zo was hij voortvluchtig. Maar hij zal koning worden. En als hij voortvluchtig is, dan komt David in Nob bij een priester. David en de mannen die bij hem zijn, die hebben honger en hij vraagt de priester om brood. Is er brood voorhanden? Nou, er is alleen heilig brood. Dat zijn de toonbroden. 12 broodkoeken die in het heiligdom moeten liggen. Voor alle 12 stammen van Israël. En op elke Sabbat werden die toonbroden ververst. Die toonbroden liggen daarin in het heilige, in het huis van God, voor het aangezicht van de Heer. En wat het land opbrengt, dat is van hem. Dat is door de Heere gegeven, het land en de opbrengst. En het wordt aan hem weer toegewijd. Zo liggen die toonbroden daar, voor de Heer. En het besef, dat voedsel van het land is van hem. We wijden het hem toe, de eerstelingen, de toonbroden ook. Maar op de Sabbat worden die oude broden weggehaald. En ja, de Heer heeft dat gegeven aan zijn dienaren. Die broden die dan uit het heiligdom komen, die mogen de dienaren van de Heer eten. De priesters. Het heilige brood. Alleen bestemd voor de priesters. Maar toen, in die geschiedenis, daar geeft de priester dat brood aan David. En David deelt ervan aan degenen die bij hem waren. Nou, dat is voor Christus een vergelijkbare situatie. Want dat Davids mannen ervan aten, dat was ook niet geoorloofd. Dat weet toch ook af van de wet die God had gegeven. En toch gebeurt het. David, hij is de gezalfde van de Heer. En terwijl David een missie heeft en gevaar loopt als Gods dienaar in die bijzondere situatie, heeft hij dat brood nodig. En ze krijgen het. De priester staat het af. En zij krijgen het. Het is in wezen toch ook van de Heere. Het is toch ook in wezen voor zijn volk. David krijgt het. Met zijn mannen. Ziet u, gemeente, hoe Jezus reageert op die kritische vraag? Je zou denken, oh ja, Dit gaat over de Sabbat. En nu gaat het erover hoe strikt of hoe vrij je de regels van de rustdag moet houden. En je zou denken, ja, dat zijn natuurlijk weer van die menselijke interpretaties van de fariseeën. En daar wil Jezus vast niks van weten. Maar als we het hier lezen, hier gaat hij niet in discussie over de Sabbat, over de regels op de Sabbat. Hij gaat daar niet op door over wat er wel mag en wat er niet mag op de dag van God. Hij accepteert in zekere zin wat die fariseeën zeggen, dat het niet geoorloofd zou zijn, wat de discipelen doen. En hij verwijst naar David. Die deed ook wat niet geoorloofd was. Dus de kwestie in dat korenveld is niet hoe je de Sabbat houdt. De kwestie is wie hij is die daar doorheen gaat. De kwestie is wie Jezus is. Die zichzelf vergelijkt met David. Kan hij, Jezus van Nazareth, hetzelfde doen als David deed? Als de man naar Gods hart, als de gezalfde, als de grote koning, suggereert Jezus dat hij in lijn staat van David. Ja. En is hij daarom bevoegd van dat graan te eten? Ja, dat is het. Hij is de Heere. Hij is Jezus de Christus. Hij is de Heere ook van de Sabbat. Ja, hij draagt de wet in zijn hart. Hij zet die wet niet zomaar aan de kant. Maar hij weet ook waar en hoe die wet van toepassing is. Hij kent de intentie van Gods wet als geen ander. En hij zelf is de Heere van de Sabbat. En voor de schriftgeleerden en de fariseeën is het de vraag of ze dat willen erkennen, of ze willen buigen voor Jezus als hun Heer. Of ze hem aanvaarden als die grote Christus, want daar ontbreekt het aan. Ze zitten er zelf naast. Klopt uw hart al voor hem? Als het in ons godsdienstige leven allemaal blijft steken in de vraag wat er mag en wat er niet mag, dan zitten ze ernaast. Dan zitten we ernaast, dan blijven we onder het oordeel ook. Ja, dan zijn we schuldig. Zoek het leven in Christus. In Jezus Christus, Hij als de Heere. Hij is de beloofde verlosser. Richt uw ogen op de Heere Jezus en ontvang wat Hij in genade geeft. Hoe de mensen ook praten. We mogen ons vasthouden aan het woord van Christus. Jongens en meisjes, hoe ging dat nou met die jongen, met Freek? Ik zou het nog even afmaken, weet je wel. Hij zat voor zijn huis die grote gevulde koek te eten. En er kwam een meneer langs, die zei, dat mag niet. Waar heb je die koek vandaan? Die heb je zeker stiekem gepakt. Nou, Freek had toen hij weer binnenkwam, het thuis verteld wat er was gebeurd. En 's avonds sprak die meneer zijn vader aan. Maar weten jullie wat Freek's vader toen zei? Die zei, Freek die deed het helemaal niet verkeerd. Hij had vanmiddag trek. En zijn moeder had gezegd, pak maar een koek. Ja, pak maar die groot van de bakker. Je mag er wel heen. Nou, en dan is het toch goed. Die meneer die moet zijn mond maar houden. En zo geldt het ook voor de discipelen. Mochten zij op de Sabbat geen graankorrels eten, maar als de Heere het toch zegt. Jezus is de Heere van de Sabbat. Jezus is de Heere van hemel en aarde, ook van dat veld waar het koren op groeit. En als Hij het zegt, de Heere Jezus, dan is het goed. Dan mag dat gerust. Dan hoef je niet bang te zijn. Als de Heere het heeft gezegd. Jezus maakt een bijzondere vergelijking. Ten derde, in goed gezelschap. Want die bijzondere vergelijking, die gaat niet alleen over David en over de Heer Jezus zelf, maar ook dat er volgelingen bij hen zijn. Wat deed David toen hij honger had? Hij at van de toonbroden en heeft ook gegeven aan hen die bij hem waren. En dat zien we nu ook bij de Heer Jezus gebeuren. Net als David geeft Jezus degene die bij hem zijn voedsel. Hij laat hen eten van het korenveld waar hij doortrekt. Ze doen dat niet zonder hem. De Heer Jezus neemt er ook verantwoordelijkheid voor. Zo blijkt uit wat hij antwoordt. Hij antwoordt. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor. En zijn discipelen laat hij hun honger stillen, doordat ze mogen eten van wat de aarde daar voortbrengt, wat koornaren langs het pad, daar in dat beloofde land. Het erfdeel van de Heer. Ja, ook de schepping, die staat onder zijn gezag, ook in het dagelijks leven. We eten uit zijn gaven, we eten van wat de aarde voortbrengt en we mogen leven. En zo goed is het bij hem te horen, bij Jezus. Ben je dan in goed gezelschap, gemeente, wanneer je optrekt met hem, wanneer je volgt waar hij roept, voor het oog is dat een smalle weg. En het is ook zo. En de wereld die vindt het maar niks, die weg van de Heer Jezus. En toch, in hem heb je het beste gezelschap, want hij zal u leiden naar stille wateren. Hij zal u voeden met genade en sterkte. Hij geeft wat we werkelijk nodig hebben. Zowel voor het lichaam als voor de ziel. Wat heb je aan hem? Een geweldig gezelschap. Hoe groot is die kring? Die kring rond Christus. Hij riep niet alleen die 12 mannen. Die als apostelen de wereld in zouden worden gezonden. Ja, die riep hij voor een bijzondere taak. Het apostelschap. Die 12 mannen die daar worden genoemd. Maar de Heer roept ook breder in de prediking van het evangelie. Hij roept u tot geloof, tot bekering. Hij roept al in de doop. Kom, ook jij hoort bij mij. En hij dringt aan, telkens weer. In de verkondiging van het evangelie, hij dringt aan dat we dicht bij hem moeten blijven. En ja, ook dan het kruis op ons nemen. Neem je kruis op en volg mij achter Christus aan. Leer daarnaar te luisteren, gemeente. Het grijpt ook wel diep in met Christus mee te gaan. Het is zijn weg naar het kruis. Het is een stervend bestaan. Maar het is een weg waarin je ook mag opstaan. Opstaan uit het graf. In een nieuw leven. Met Jezus mee betekent sterven en opstaan. Je zonde belijden. Je verootmoedigen. Je eigen vlees kruisigen, al dat oude moet weg en telkens weer je zonde ontdekken met verdriet en ze brengen bij Christus aan het kruis. En daar gebeurt het, daar bij de Heere. Hij stierf op Golgotha, hij bracht verzoening, hij gaf zijn bloed. En daar, wanneer we daar brengen, daarmee verandert alles. Komt er een nieuw leven. Jezus stond ook op in een nieuw leven. En met Jezus vinden we het leven. En vinden we overvloed. Het is zo goed, gemeente, om bij Christus te horen. Neem elkaar mee in de gemeente. Neem elkaar mee in het gezin. Je vrienden. En kom naar het huis van de Heer. Waar je hem ontmoet. Waar het brood des levens wordt uitgedeeld. Wilt u niet graag in dat gezelschap bij de Heere zijn? Wees er dan bij. In de gemeente van Christus, blijf luisteren naar zijn stem. De discipelen, ze waren zo samen in goed gezelschap bij Jezus. En kijk, hij neemt het voor hen op. En de fariseeën hen kritische vragen stellen. En het hen moeilijk maken. Denk maar aan Freek met zijn gevulde koek. Dat zijn vader het voor hem heeft opgenomen. En die vader zei, Freek deed niks verkeerd. Hij mocht die koek van zijn moeder. Nou zie, zo is Jezus onze pleitbezorger. Hij neemt het op voor al de zijnen. Zondaren, ja. Maar die bij hem komen schuilen. Die in Christus vergeving vinden. Worden gereinigd. Rechtvaardig zullen zijn. Jezus neemt het voor hen op. Tegen alle aanklachten. En als uw geweten zegt, u doet het fout. Als de wet zegt, u staat schuldig. Christus de middelaar, hij springt in de bres. Vrees niet. Ik heb voor u betaald. En nu ben je rein. En nu ben je verlost. Door zijn sterven is er immers genade. Door het offer van zijn bloed op Golgotha is er vrijspraak. Is er verzoening. En u kunt komen tot vrede met God. Stoot deze Heere niet van je af. Laat zijn woord niet aan je voorbij gaan. Jezus Christus, hij is de rechtvaardige, de enige geboren zoon van God. En hij is met zijn bloed naar binnen gegaan, naar binnen in het allerheiligste voor Gods troon. En hij verkreeg daar het leven in het hemelse heiligdom. In dat leven, de vruchten van zijn werk, die deelt hij uit. Dat leven deelt hij uit, het brood des levens. Hij komt het bij je brengen. Voor al zijn kinderen. Jezelf ben je zondaar. Maar je hebt je heil bij hem gezocht. En de Heere brengt het in je hart door zijn geest. Dat je wordt gevoed. En krachten krijgt. Zalig om van hem te zijn. Het eigendom van Jezus Christus. Want hij is de Heere van de Sabbat. Hij schenkt ons de rust. Hij brengt ons het leven. En dat leven, dat blijft in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen van Psalm 84. De versen 3 en 4. Psalm 84. Vers 3. Welzalig hij die als in kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook het vierde. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, barmhartige Vader, we willen u danken. U danken voor het goede wat we uit uw hand ontvangen. Het leven van deze aarde, van uw schepping. En bovenal ook voor morgen, wat we mogen ontvangen door uw Zoon Jezus Christus uit zijn hand. Hij die het brood des levens is. Hij die zijn bloed gaf tot verlossing van zondaren. U danken voor uw woord. En Heere, we bidden van u, help ons om dan ook in die weg, de smalle weg, het kruis op te nemen. En met Christus te gaan. Wilt u ons daarin leiden, daarbij bewaren. Opdat we ook met hem zullen opstaan in een nieuw leven. Vruchten mogen dragen. Tot lof van u, tot zegen van onze naasten. Heere, schenk ons daarin de hulp van uw Heilige Geest. Geef ons alle wat we daarin nodig hebben, uit uw woord en onderwijs. En van uw geest in kracht, en blijdschap, in hoop, dat we tot uw eer leven. Zegen daarvoor ook. Al het gemeentewerk. Zegen ook, Heere, de diensten van het woord. Het dienen van de ambtsdragers. Het jeugdwerk, catechese. Zegen het werk van ons als predikanten, ook van dominee Voets. Wees hem nabij. Ook in zijn taken in de gemeente. Schenk hem de hulp van uw Heilige Geest. Dat hij het met vreugde zal kunnen doen en tot uw eer. U bidden we voor Israël. En wij bidden van u, Heere, wilt u uw volk gedenken en uw belofte vervullen. Geef dat velen ook hun behoud mogen vinden in het offer van Christus, in het evangelie van zijn genade. U bidden we ook voor het Joodse volk, wanneer we denken aan de lange geschiedenis van lijden, verdrukking, de Holocaust, dat zoveel werden vermoord, de dreiging die er telkens weer is, ook in het antisemitisme. Wij bidden om uw bescherming voor het Joodse volk. U bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. Heere, zoveel is er om te doen en zoveel mensen die van alles ervan weten en vinden en oordelen. U bidden we om uw ontferming. U bidden we, Heere, sta op en geef wat daar nodig is voor het volk Israël, voor de andere volken die daar wonen. En dat niet alleen er veiligheid zal zijn en het kwaad wordt bestreden. Zodat de dreiging zal worden teruggedrongen. Maar ook dat er wordt gewerkt aan vrede. Dat ook de mensen in Gaza de hulp zullen krijgen die daar nodig is. Dat er voor hen ook een weg is naar rust en te mogen leven. Heere, we dragen dat aan u op. We leggen het in uw handen. U de Heere van hemel en aarde. We bidden ook voor andere plaatsen in de wereld. Waar oorlogsgeweld is. En onrust. Onderdrukking. Armoede is. Er zijn zoveel noden. En wij bidden van u. Wilt u geven dat mensen elkaar ook zullen helpen. Machthebbers. Dat we, Heere, ook mild zullen zijn. Voor de naaste in nood. Leer ons ook in het persoonlijk leven de weg van Christus te gaan in barmhartigheid. Ook als dat dichtbij nodig is, dat we oog hebben voor onze naasten. We vragen om uw hulp en leiding daarin. U bidden we ook voor de rouwdragenden. In het bijzonder bidden we voor mevrouw Vos, nu haar man is overleden. Wilt u haar gedenken, ook de verdere nabestaanden, in het verdriet, in het verlies. En geef dat uw woord ook in hun leven licht geeft en het zicht op u, onze God in de hemel. U bidden voor mevrouw Mulder. We danken u dat ze kon terugkeren uit het ziekenhuis. Wees haar nabij, sterk haar naar lichaam en ziel. Dat uw woord ook tot een troost en kracht voor haar en ook voor haar man zal zijn. We bidden voor andere zieken, degenen die zorg hebben over de gezondheid, behandeling ondergaan, chronisch met beperkingen, met pijn te maken hebben, wilt u daarin uw hulp geven. Blijf zo bij ons op deze dag, die ontvang uit uw hand, als een dag aan u gewijd, een rustdag. Heer, we danken u daarvoor, mogen die besteden tot uw eer. Breng uw gemeente ook vanavond samen. Laat uw woord ook dan tot een licht zijn op ons pad. Kracht doen in onze harten en de gemeente opbouwen. Heere, hoor zo ons gebed. Aanvaard onze dank, onze lof en het alles in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 132, de versen 5, 9 en 10. Wij zullen in zijn woning gaan, en vers 9, want Sion is van God begeerd. En vers 10, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 5, vers 9 en vers 10.
Thank you.
Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.